Wat ik vanmorgen met jullie wil delen, heeft ook heel veel te maken met de focus achter het gebed. Want het is belangrijk dat we niet bidden alleen om te bidden, maar dat we bidden omdat we weten waarom het belangrijk is. En Jezus, heb ik al gezegd in Lucas, daar zie je op een gegeven moment zowat in elk hoofdstuk dat hij zich terugtrekt om te bidden. Maar hij doet dat wel vanuit een specifieke roeping, vanuit een specifieke opdracht. En laten we nog eens kijken naar die opdracht die Jezus had, Lucas hoofdstuk 4. En dan lees ik vers 18. En daar staat dat Jezus een heel specifiek doel had. Dat hij een heel bewust doel had met de zalving die op hem rustte. Als we het hebben over zalving, dan moet het niet een zalverig woord zijn. Maar dan heeft het over datgene wat de Geest des Heren wil doen door ons heen, door op ons en in ons te rusten. En dat is wat Jezus hier zegt. De Geest van de Heer rust op mij. Dit is één van de doelen waarom Jezus naar de aarde gekomen is. Hij zegt van, ik wil jullie iets laten zien. Wij zongen het net, I want to be more like you. En Jezus zei, ik ben gekomen om voor jou alles te doorbreken. Alles wat in de weg staat, om ook gezalfd te zijn met de Heilige Geest. Dat de Geest des Heren op jouw leven mag rusten. Jezus zegt, het is zo belangrijk, het is beter dat ik ga. En als jullie straks zonder mij zijn, ga dan niks doen. Je hebt 3 jaar een bijbelschool van mij gehad, Petrus. Allemaal fantastisch, maar toch wil ik dat je wacht op de belofte van de Vader. Want als de belofte van de Vader op je leven komt rusten, als de zalving van de Heilige Geest op je valt, dan pas komt er iets vrij wat werkelijk jukken verbreekt. Hoe goed gemeente zijn en alles wat we organiseren ook is, als de zalving van de Heilige Geest er niet op rust, dan is het mensenwerk. Maar Jezus zegt heel duidelijk, ik ben gekomen. De Geest van de Heer rust op mij. En door zijn werk aan het kruis kan de Geest van de Heer ook op jouw leven rusten. Belangrijk om erop te wachten en je ernaar uit te strekken. Want hij heeft mij gezalfd om aan armen het goede nieuws te brengen. Heeft hij mij gezonden om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht. Om onderdrukte, halleluja, om onderdrukte hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Daarom ben ik gekomen. Die zalving, die is, heeft hij willen vrijzetten. En misschien hoofdstuk 12, vind ik ook een hele mooie, hoofdstuk 12 van Lucas. Een paar bladzijden verder, vers 49, daar zegt Jezus, ik ben gekomen om op aarde een vuur te ontsteken. We zeggen niet, I want to be full of the fire of God, of be on fire. Ik vind het wel grappig, ik krijg allerlei e-mails en daar staat er nu overal onder. Keep on fire, allerlei mails waar de mensen nu onderaan kof zetten. En dat is geen modewoorden, we het hebben over het vuur van vuur, dat je even vurig moet zijn enzovoort. Maar Jezus is gekomen met als doel om een vuur te ontsteken. En hier staat daar, en wat zou ik graag willen dat het al brandde. Dat toont iets van de emoties van Jezus. Hij kent zijn doel. Hij weet waarom hij is gekomen. Hij is niet alleen gekomen om aan het kruis te gaan en jou vrij te maken van zonde. Maar hij wil jou vrijmaken van zonde, zodat je daardoor vol kunt worden van het vuur van God. En daarvanuit kunt leven zoals hij het bedoeld heeft. Jij bent niet geroepen om na jouw redding te overleven, goed je best te doen en uiteindelijk alleen in de hemel te komen. Jezus die wilde jou juist vrijmaken om vol te zijn van dit vuur. Heel vaak maken we van het kruis een eindpunt, maar het kruis is een beginpunt. Waardoor hij koning kan worden over jouw leven en zijn koninkrijk kan baanbreken. En dit vuur in jouw leven kan branden. En dan zegt Jezus, ik moet een doop ondergaan en ik word hevig gekweld totdat het volbracht is. Hij wist wat er moest gebeuren voordat hij dit vuur kon ontsteken. Maar toen hij had gedaan wat alleen hij kon doen, onze schulden op zich nemen, zodat wij weer hersteld konden worden in relatie met de Vader, dan was het ook mogelijk dat het vuur ontstoken zou worden in jouw hart. Is er vuur in jouw hart? En rust de zalving van God op je? Het is heel belangrijk om dit te begrijpen in de context dat we het hebben over bidden. Want Jezus die bad heel veel, zien we ook in Lucas. Die tekst heb ik al een aantal keren genoemd, 6 vers 12 en nog een aantal meer. Dat Jezus zich terugtrekt om te bidden. Maar hij deed dat voor een specifiek doel. Om gemeenschap te hebben met de Heilige Geest. Om te zien wat de wil van de Vader is. En daarvanuit die kracht vrij te zetten. Waardoor die gevangenen vrijheid ontvangen. Blinden het gezicht enzovoort. Met name Lucas 6 vers 12 en verder legt er heel mooi uit. Dat Jezus eerst begint met te bidden. Dan kiest hij zijn discipelen uit. Dan komen of zijn apostelen. En dan komen zijn discipelen. En dan is er een menigte die gewoon genezen wordt door de kracht van God. Dus het is belangrijk dat we bidden met een focus. En als wij ook deze dagen van gebed gaan hebben, dan gaan we niet een religieuze iets doen. Van, nou, dat hoort er even bij, want we horen te bidden. Maar we hebben een focus. En die focus staat heel mooi omschreven in Jesaja 58. En als ik mijn hart mag delen, dan achter die 3 weken van gebed zou ik graag willen zien dat wij bidden dat er in de gemeente, waar ik dan nu maar even verwoord, een Jesaja 58 beweging op gang komt. Laten we eerst gewoon Jesaja 58 eens in zijn geheel lezen. En dan begin ik in Jesaja 58 vers 1. Roep luidkeels, zonder je in te houden. Verhef je stem als een ramshoorn. Maak aan mijn volk zijn misdaden bekend, aan het volk van Jacob zijn zonden. Zeker, ze zoeken mij dag aan dag, vol verlangen om te ontdekken wat ik wil. Dat is een goed streven, niks mis mee. Dat is wat elke christen zou willen doen, hem elke dag zoeken om te ontdekken wat hij wil. En toch is er iets waar God niet tevreden mee is. Zoals een vreemd volk dat rechtvaardig leeft en het recht van zijn goden niet verzaakt. En ze vragen naar mijn rechtvaardige voorschriften en ze verlangen naar Gods nabijheid. Dat is allemaal puur en heilig wat we ook in onze gemeente zien en wat ik was vast in jouw hart zie. Je verlangt naar zijn nabijheid. En toch zegt God dit. Of de mensen, ik lees nog even verder, vers 3, die merken dan op. Die zeggen dan tegen God. Waarom ziet u niet dat wij vasten? En merkt u niet op dat wij ons onthouden? Weet je wat ik heel belangrijk vind? Wij hebben niet, doordat wij bidden en vasten, of bij wijze van spreken, we zouden een nationale dag van gebed hebben, of we gaan op onze knieën en we doen al dat soort zaken, dat betekent nog niet dat wij direct recht hebben, nou, we hebben nu toch gebeden, dus nu moet dit en dit en dit toch gebeuren. Dat is wat hier de Israëlieten eigenlijk deden. We zoeken u, we willen uw wil, we willen weten wat uw wil is, we gaan op onze knieën, we vasten en we bidden. Waarom is de hemel dan toch nog gesloten? En dan zegt God dit, omdat jullie op je vastendagen nog handel drijven en jullie arbeiders afbeulen. Omdat jullie onder het vasten strijden en ruzieën en vol vuur met elkaar op de vuist gaan. Als je op die manier vast, wordt je stem niet gehoord in de hemel. Zou dat het vasten zijn wat ik verkies? Is dat een dag van onthouding? Dat iemand het hoofd buigt als een riet? Ziet er heel mooi uit. En zich met een rouwkleed neerlegt in het stof. Noemen jullie dat soms vasten? Is dat een dag die de Heer behaagt? Is dit niet het vasten dat ik verkies? Misdadige ketenen losmaken. De banden van het juk ontbinden. De verdrukten bevrijden. En ieder juk breken. Is dit niet het brood delen met de hongerigen? Onderdak bieden aan armen zonder huis. Iemand kleden die naakt rondloopt. Je bekommeren om je medemensen. Dan breek je licht door als het daar geraakt raadt. Je zult spoedig herstellen. Je gerechtigheid gaat voor je uit. De majesteit van de Heer vormt je achterhoede. Dan geeft de Heer antwoord als je roept. Als je om hulp schreeuwt, zegt hij, hier ben ik. En wanneer je het juk van de onderdrukking uitbandt, de beschuldigende vinger en de kwaadsprekerij, wanneer je de hongerige schenkt wat je zelf nodig hebt. Wanneer je de hongerige schenkt wat je zelf nodig hebt. En de verdrukte gul onthaalt. Dan zal je licht in het donker schijnen. Je duisternis wordt als het licht van het middaguur. De Heer zal je voortdurend leiden. Hij zal je verkwikken in dorre streken. Hij maakt je botten sterk en krachtig. Je zult zijn als een goed bevloeide tuin. Als een bron waarvan het water nooit opdroogt. Je eigen mensen zullen weer opbouwen wat al eeuwenlang verwoest ligt. Fundamenten door vroegere generaties gelegd zullen weer worden hersteld. Men zal je noemen hersteller van muren, herbouwer van straten. En wanneer je je voeten rust gunt op Sabbat en geen handel drijft op mijn heilige dag. Wanneer je Sabbat als een dag van vreugde ziet, de dag van de Heer als een heilige dag. Wanneer je hem in ere houdt door niet je gang te gaan, geen handel te drijven of zaken te bespreken. Dan vind je vreugde in de Heer. En ik zal je laten rijden over de hoogte van de aarde en je laten genieten van het land dat ik je voorvader Jacob in bezit heb gegeven. De Heer heeft gesproken. Ik vind dit een fantastisch krachtig hoofdstuk in Jesaja. En ook heel confronterend en heel belangrijk om te onderzoeken. En vanmorgen in deze boodschap, in deze preek, kan ik lang niet alles zeggen van wat hierin staat. Maar in de komende weken en ook als wij gaan bidden en God gaan zoeken, dan zou ik graag willen dat we hier over gaan nadenken en over gaan bidden. En vanmorgen wil ik gewoon, ik heb zelf een A4'tje gepakt en Jesaja 58 gepakt en gewoon een aantal dingen opgeschreven die ik zag. En ik zie een lijst van een aantal dingen waar God niet van onder de indruk is. En ik zie ook een lijst van een aantal dingen waar God wel van onder de indruk is, wat hij graag ziet. En ik zie dat er dan gevolgen zullen zijn die jij zal doen. En er zijn zelfs gevolgen die hij voor jou zal doen. En die lijst wil ik gewoon aan jullie tonen. Gewoon even onder jullie ogen brengen. In de hoop dat je ook gaat nadenken van, hey Heer, wat voor samenspel is hier mogelijk tussen mij en u? Wat wilt u van mijn hart? God die wil graag jouw hart. En als jij zijn hart aan hem geeft en zijn hart ontvangt, dan zal hij zijn hart ook aan jou geven. En door jou heen zijn zegen vrijzet. Nou, eerst maar eens kijken van waar is God nog niet van onder de indruk. Hij is niet onder de indruk van uiterlijke toewijding. Dat zagen we in vers 2 en in vers 5. Zeker, ze zoeken mij dag en dag vol verlangen om te ontdekken wat ik wil, zoals een vreemd volk dat doet wat rechtvaardig leeft. Maar God die is daar niet van onder de indruk. Dat je buigt als een riet en dat het er aan de buitenkant fantastisch uitziet. God wil de binnenkant. En ook in deze gemeente willen we de Damascus afgaan. Het is zo gemakkelijk, juist in een kerk, juist in een gemeente en ook in evangelisch-charismatische gemeente, dat we maskers hebben, dat we buitenkanten hebben, dat onze handen en onze maniertjes iets tonen waardoor wij denken dat we heilig zijn. Maar God zegt, ik ben er niet van onder de indruk. Een tweede waar God niet van onder de indruk is, is halfslachtige toewijding. Op een gegeven moment zie je dat ze vasten. Maar dan zegt God van, ja, maar op jullie vaste dagen doen jullie ook nog handel en doen jullie allerlei zaken die helemaal niet nodig zijn. En wat ik ook heel belangrijk vind, ook in die 3 weken van toewijding en gebed. Ja, we hebben het daar ook over vasten. Maar ik vind het nog belangrijker dat we het dan niet hebben over wat we niet mogen doen, maar wat we wel gaan doen. En dat is in de aanwezigheid van God zijn. En onze tijd besteden om bij hem te zijn. En niet de hele dag bezig zijn van ik kan niet eten, of ik mag dit niet, of ik mag dat niet, of ik mag zus niet. Maar juist bezig zijn met wat je mag doen in zijn aanwezigheid. En deze die moet ik ook maar noemen, het staat er dat je vast terwijl je niet goed voor je personeel zorgt. Ik heb hem maar eventjes zo omschreven. Maar dat God zegt van joh, je kunt wel bidden en vasten, maar ondertussen ga je heel slecht om met de mensen die voor je werken. Je gaat slecht om met anderen, met mensen die wat dingen voor je doen. En dat is God die verbindt altijd jouw respect voor hem met jouw respect voor zijn schepping. En als jij alleen maar respect aan hem toont, maar vervolgens respectloos met zijn schepping omgaat, heeft hij geen interesse in jouw gebed. Want iedere mens is door God geschapen en daarom vindt God ieder mens waardevol en wil God ook dat wij waardevol met elk mens omgaan. Nou, een vierde, waar God niet van onder de indruk is, is dat je vast terwijl je onderling strijd hebt. Je hebt ruzie en vol vuur ga je met elkaar op de vuist. Nou, dat doen wij hier in de gemeente niet, hè. Wij gaan nooit met elkaar op de vuist. Maar opnieuw zegt God van jongens, als je mij zoekt, maar zaken zijn niet op orde onderling, dan is het voor mij niet belangrijk, heeft het voor mij geen enkel effect. Daarom zijn we dit hele jaar vanaf september ook al juist begonnen met het eren van elkaar. Met het investeren in onderlinge relaties, dat we daar sterker in moeten worden. En dit stukje toewijding naar God is direct verbonden met ons verlangen om ook op een gezonde manier toegewijd te zijn aan elkaar. Het is de Heere God liefhebben en je naaste als jezelf. Die kruispunt waarin jij zelf in het midden staat, waarin het ook belangrijk is dat je van jezelf houdt. God is niet onder de indruk van uiterlijke toewijding, halfslachtige toewijding, vasten terwijl je niet goed voor anderen zorgt en vasten terwijl je onderling strijd hebben. Wat ziet hij nou wel? Wat ziet hij nou graag? Is dit niet het vasten dat ik verkies? En dan heeft hij het over misdadige keten losmaken. En in de NBG-vertaling wordt er gesproken over de boeien der goddeloosheid verbreken. En het heeft alles te maken met dat je strijdt tegen ongerechtigheid. Zijn wij nog een kerk? Zijn wij nog een gemeente die strijdt tegen ongerechtigheid? Afgelopen vrijdagnacht toen ik hier aan het bidden was, werd ik daar gewoon opnieuw even diep door geraakt. Dat ik gewoon dacht van, man, Heer, het is gewoon bijna onmogelijk om ook maar naar iets te kijken waar niet een vorm van ongerechtigheid in zit. Het chocola die we eten, die zo gemakkelijk gemaakt wordt door kinderen en kinderslavernij. Slavernij wereldwijd is op dit moment veel groter dan 3 eeuwen geleden. En er is zoveel onrecht in deze wereld en ik ben soms echt gefrustreerd van, Heer, maar hoe dan? Hoe beginnen we ermee? De spijkerbroeken die ik koop, dan kan ik denken van, kan ik die spijkerbroek nog wel aan of niet aan? Want wat is er gebeurd? Wat voor kinderhandjes hebben hier aan meegewerkt? Ik voel me er soms machteloos over. En toch weet ik dat God zegt van me, ga op je knieën en vraag mij. Want als mijn volk zich vernedert voor mij en bidt, dan zal ik het land genezen. En strijden we tegen ongerechtigheid. De meeste van jullie als gemeente waren er ook deel van. Petra en ik, Petra was zwanger. En op een gegeven moment hebben wij dat kindje verloren en moesten we naar het ziekenhuis om gecureteerd te worden. En dan zit je daar in een afdeling en we waren in Delfzijl geweest en we moesten uiteindelijk naar Winschoten. Dus onderling communicatief was niet alles even goed gegaan. Dus we moesten opnieuw bepaalde vragen moesten beantwoorden. En er werd een beetje gevraagd eigenlijk dit van, zit u hier voor een abortus? En ze dachten dat wij er zaten van dat wij een kindje wilden laten verwijderen. Gewoon omdat wij geen kindje wilden hebben. En er kwam zoiets naars over mij en ook over ons. En dat je in één keer in zo'n omgeving zit waar je weet dat ook gewoon levende kinderen, kinderen die al in een baarmoederschoot leven, dat die weggehaald worden. En daar zit een stuk onrecht aan verbonden, die mij in elk geval zelfs zo daar dan eventjes te zijn en dat dan eventjes te voelen en opnieuw te ervaren, waar ik opnieuw in mijn hart van, man heer, wat kunnen we eraan doen? En ik weet mensen die ook zelf abortussen hebben gedaan in hun eigen lichaam. En hoe hun leven daardoor ook kapot is gemaakt. En hoeveel verdriet er is geweest. En ik dank God dat er genade en vergeving is. Maar tegelijkertijd, en u weet in de gemeente heb ik het vaker gehad. Niet alleen over zonde, maar ook over het systeem van zonde. En in datzelfde ziekenhuis kwam Rut in één keer langs. Die was een verpleegstertje daar, Rut van Edwin. En die vertelde ook van, ja, het is wel heel raar, ook in Nederland, juist in zo'n westers land, juist in Nederland is kindersterfte, ligt aan de hoge kant. En dan denk ik van, heer, wat voor onrecht zit er over ons land, doordat wij zoveel kinderen zomaar maar gewoon weg laten halen, gewoon puur vanuit onze eigen luxe en als gevolg van misschien soms eigen gebrek aan controle over onze hormonen en over ons lichaam, gebrek aan zelfbeheersing. En er zit onrecht in de wortels van ons land. En God zegt, dit is een vaste wat ik verkies. Ik zoek een vaste waarin je op mijn knieën gaat en waar hij zegt, ik wil het onrecht bestrijden. Er is onrecht over ons land, lieve mensen. Waar ik soms gefrustreerd van ben en geen idee heb wat we eraan moeten doen. Echt niet. Maar als we er niks aan doen en als we niet ergens beginnen. Als er 1000 druppeltjes op een hete plaat komen, dan wordt die plaat vanzelf kouder. En laten we beginnen met druppeltjes en laten we met elkaar wakker zijn en wakker worden. Vanuit gebed. Vanuit zijn aanwezigheid. Maar dat we gaan zien van, Heer, God wil dat wij onrecht bestrijden. Dat we opstaan tegen ongerechtigheid. Als dat niet ook in ons hart leeft, dan heeft ons vasten en ons bidden en ons aanbidden enzovoort, heeft voor God geen enkel nut. En zo kan ik nog wel veel meer ongerechtigheden die in ons land zijn opnoemen. Een tweede wat God hier zegt, is dat we onderdrukking uitbannen. En in vers 6 wordt er ook gesproken over de beschuldigende vinger en kwaadsprekerij. Het heeft te maken met de banden van het juk ontbinden. En je kunt gebonden raken. Dat je ergens onder zit. En kwaadsprekerij. En ook met de vinger wijzen kan een bepaalde vorm van onderdrukking brengen. En daarom is het zo belangrijk dat we elkaar niet onderdrukken, maar dat we elkaar vrijmaken. Ook in hoe we over elkaar spreken. En deze punten zijn allemaal heel erg met elkaar verweven. Want het heeft natuurlijk ook direct te maken met dat eerste punt. Wat God wil, is dat we verdrukten bevrijden. Als gemeente zijn wij niet in de eerste instantie geroepen om gewoon maar leuk en gezellig met elkaar te zijn. Ook belangrijk. Zo'n gala wat we hebben, super dat we dat doen. En dat we investeren in koffie en thee en relaties enzovoort is heel heel belangrijk. Maar wat ik ook heel belangrijk vind is dat we wakker blijven. Dat er om ons heen, in deze provincie alleen al, als ik het van de week hoorde, ik het nog van Cor, van wat hier alleen al in het dorp Loppersum gebeurt aan onrecht en aan onderdrukking. En wat voor pijn er is in de wereld om ons heen. Dan is het mijn verlangen dat wij niet alleen bidden en vasten om een leuk gevoel te hebben bij God. Dat we niet alleen op onze knieën gaan om in zijn aanwezigheid te zijn en het hier warm en gezellig te hebben. En als het in de zomer te warm is, dan hebben we daar weer moeite mee. Dan hadden we airconditioning moeten hebben enzovoort. Lieve mensen, we hebben te maken met een wereld in nood om ons heen. En we zijn geroepen om van God de sleutels te ontvangen. Die zalving te ontvangen, want daar begint het mee. Zonder zalving is het mensenwerk. Maar diezelfde zalving die ook op Jezus rustte, dat die op ons rust. En dat we daarvan uit bevrijding brengen aan de wereld om ons heen. God wil jou bevrijden van jouw verslavingen, van jouw seksuele onreinheid, van alles wat je vasthoudt. Met als doel dat je daarvan uit ook weer anderen gaat bevrijden van hun gebondenheden. Dit is het vasten dat God verkiest. Oh. Als we dit zouden pakken met elkaar. Dit is niet de verantwoordelijkheid alleen van de voorganger en de leiders enzovoort. Dit is een beweging die ik graag op de hele gemeente zou zien. Dat we met elkaar daar wakker van zijn. Dat als we dan een gebedsleven hebben als totaal lichaam. Dat we met elkaar bidden dat deze zalving zal plaatsvinden. Ook via deze gemeente en de gemeentes in onze regio. De volgende is dat we jukken breken. Nou, dat heeft allemaal weer te maken met hetzelfde. En wat ik heel bijzonder vind in Jesaja 10 vers 27. En jammer genoeg in zowel de Nederlandse vertaling als ook, of nee, in de NBG-vertaling, als ook de NBV-vertaling, staat niet dat de jukken verbroken worden door de zalving. Terwijl het in de grondtekst er echt wel degelijk staat. Jemen of zo staat er, door het Jemen, door de zalving van God worden jukken verbroken. Opnieuw, wat ik net las uit Lucas hoofdstuk 4, als een zalving van God op jouw leven is. Daarom is het zo belangrijk dat je je uitstrekt naar de Heilige Geest in je leven. Dan ben je geroepen om jukken te verbreken. Nou, en andere dingen, heel praktisch, is we zijn geroepen om voedsel uit te delen. Heel praktisch, met maatschappijen zijn we daar verschillende manieren al over in gesprek. Want ook juist hier in Nederland en hier in Loppersum, in een omgeving en zelfs hier in de gemeente, is soms gewoon nodig dat we voedsel hebben. En dat we met elkaar helpen met voedsel en voedselpakketten enzovoort. En Harry en Jan-Willem en op verschillende manieren zijn we hier concreet en ook praktisch over aan het nadenken. Hoe kunnen wij een systeem opzetten dat we voedsel kunnen uitdelen naar ook de mensen in dit huis hier die nood hebben. Maar ook naar de omgeving om ons heen. Dat is het vaste wat God verkiest. Onderdak geven. Aan de mensen die geen onderdak hebben. Aan armen zonder huis. Nou is hier in Nederland, bijna iedereen heeft wel een dak boven zijn hoofd. Maar tegelijkertijd is het wel belangrijk dat als mensen ook geestelijk arm zijn. Daar was ik zo onder de indruk van onder andere dat boek van Heidi Baker, Gedreven door Liefde. Dat ze op een gegeven moment, zij werkte het liefste maar gewoon in Mozambique. Maar op een gegeven moment gaf God haar een hart voor de westerse wereld. Waarin God ook tot haar sprak van daar is misschien niet de armoede die je hier ziet, maar daar is geestelijk armoede. En laten we ook hier een huis zijn waarin we onderdak bieden aan de mensen die geestelijk arm zijn. De naakte bekleden heeft ook alles te maken dat God ons bekleedt met de mantel der gerechtigheid. En het is letterlijk en het is ook geestelijk van toepassing. Opnieuw, het is allemaal een beetje meer van hetzelfde. Om ons, om onze medemens bekommeren. En de tekstnummertjes die erachter staan, heeft alles te maken met waar ik het uit heb gehaald uit Jesaja 58. En dan de laatste is de Sabbat met vreugde houden. Dat je ook gewoon je rust met God neemt. En het ook heel bewust doet. Dit is wat God graag ziet. Dat we ongerechtigheid bestrijden. Onderdrukking uitbannen. Verdrukten bevrijden. Jukken breken. Voedsel uitdelen. Onderdak geven. Naakten bekleden. En ons om onze medemens bekommeren. En de Sabbat met vreugde houden. En als we dit doen, dan zijn er een aantal zegeningen tot gevolg. Er zijn bepaalde dingen wat met jou zal gebeuren. En wat hij zal doen. Jij zal schijnen. Zagen we in vers 8. Jij zal herstel ontvangen. Jij zal gerechtigheid tonen. Jij zal vrucht dragen. En jij zal opbouwen. En je zult herstel geven. En je zult vreugde vinden. Dit is het tegenovergestelde van depressiviteit. Dit is het tegenovergestelde van dat je te neergedrukt bent. Als je gaat kiezen om God te dienen vanuit zijn hart en vanuit zijn zalving, dan zegt God, dit zijn de beloften die ik heb gekoppeld aan wat ik net heb tegen jullie heb gezegd, waar ik van onder de indruk ben. En ik zeg niet dat we als gemeente niet moeten bidden, hè? Maar ik gebruik heel bewust het voorbeeld van dat Jezus eerst zegt, de zalving van de Heer rust op mij om dit en dit en dit te doen. En dan in heel veel andere hoofdstukken in Lucas zien we dat Jezus daarvoor soms zelfs nachtbidstonden hield en gewoon heel veel tijd nam om te bidden. Maar het bidden heeft een bepaalde focus. En als ons bidden en ons handelen die focus heeft waar ik het net met jullie over heb gehad, dan zijn dit de gevolgen die in jouw leven zullen plaatsvinden. Jij zal schijnen. Jij zult stralen. Jij zult herstel ontvangen van alle zaken waar jij mee zit. Jij zult gerechtigheid ook tonen aan anderen. Je zult vrucht dragen, die goed bevloeide tuin. En je zult opbouwen. En God geeft jou herstel. Hij geeft jou sterke botten. En sterke botten spreken van dat je niet broos bent, maar dat je sterk en krachtig bent. En je zult ook vreugde vinden in hem. En wie wil niet vreugde van hem? En moet je eens kijken welke belofte God geeft als we dit doen. Hij zal jou beschermen. Zijn glorie zal je een achterhoede zijn. Hadden we het net over. Hij zal jouw antwoord geven als jij bidt. En we zeggen allemaal, oh Heer, ik wil zo graag dat u tot me spreekt. Maar God geeft hier een heel duidelijk patroon. Als je dit doet, dan zal ik dat doen. Heel helder, helemaal niet vaag. Hij zal je leiden. Hij zal je verkwikken. Dat is dat hij een prachtige tuin van je maakt. Weet je wel, waar ik het over had. Je zult zijn als een goed bevloeide tuin. Als een bron waar het water nooit opdroogt. En hij zal je verkwikken in de woestijn, staat er zelfs. Dus in perioden waarin het aan de buitenkant droog is, zal hij ervoor zorgen dat er in jouw leven toch leven en kracht is. Hij zal je bekrachtigen, vers 11. De Heer zal je voortdurend leiden, hij zal je verkwikken in dorre streken. Hij maakt je botten sterk en krachtig. En vers 14, hij zal je laten genieten van je bestemming. Dan vind je vreugde in de Heer. En ik zal je laten rijden over de hoogte van de aarde. En je laten genieten van het land dat ik je voorvader Jacob in bezit heb gegeven. Jesaja 58, zo'n beweging. Deze zegeningen, dat, God, dat wij ook, als ik het toepas, ook op de gemeente, zou ik graag willen zien dat we een gemeente zijn die schijnt, die herstel ontvangt, die gerechtigheid toont, die vrucht draagt, die opbouwt en niet afbreekt, die herstel geeft, die vol vreugde is. En ik zou zo graag willen zien dat Gods salving hier op deze gemeente nog meer rust, dat hij ons beschermt, dat als wij bidden dat hij ons antwoord geeft, dat hij ons leidt, dat hij ons verkwikt, dat hij ons bekrachtigt en dat we ook met elkaar mogen genieten van de bestemming die God voor ons heeft. God is niet geïnteresseerd in de buitenkant, waar geen binnenkant aan gekoppeld zit. God wil graag zien dat we met respect met elkaar omgaan, dat we ongerechtigheid bestrijden, enzovoort, enzovoort. En ik bid en ik verlang ernaar dat deze passie in jouw hart geboren wordt, dat er in jouw hart een vuur komt, dat het vuur ontstoken mag worden, zodat je hierin mag wandelen. En nogmaals, als ik dat plaatje van net laat zien, wat, ik laat hem niet weer opnieuw zien, maar van als we dat zagen van wat God ziet dat we doen. Al die dingen als ongerechtigheid bestrijden, onderdrukking uitbannen, verdrukte bevrijden enzovoort, kunnen wij niet uit eigen kracht. In de 10 plus jaar dat ik hier voorganger ben en in de jaren dat ik van alles heb mogen doen en ondernemen, heb ik gezien dat soms mensenwerk kan heel mooi lijken en je kunt heel mooi dingen opbouwen en structureren enzovoort. Maar als het niet geboren wordt vanuit de zalving en de openbaring van God, dan is het mensenwerk. En God is niet onder de indruk van mensenwerk. Zelfs Jezus begint zijn sleuteluitspraak met ik ben gekomen om dit te doen door te zeggen, de geest van de Heer rust op mij. Hij heeft mij gezalfd om. En daarom is het zo belangrijk, gemeente, dat je je daarna uitstrekt. Naar de zalving van God op je leven. In de Bijbel zie je verschillende vormen van zalving. Je ziet in Numeri, daar wordt er gesproken over de melaatse zalving. Dat komt dan op je oorlel, en dat komt op je rechterduim, en dat komt op je rechterteen, nadat er bloed overgekomen is. Het heeft alles te maken met melaat, spreekt van zonde. En als je bevrijd wordt van zonde, dan word je gereinigd door het bloed. En daarna word je gezalfd met olie, de olie van zijn geest. Op Psalm 133 spreekt over de zalving die vrijkomt als wij in eenheid wandelen. En dat is de zalving van dienstbaarheid, dat is de priesterlijke zalving. Dat we gewoon dienen in het huis van God en elkaar dienen en de mensen om ons heen dienen. Maar dan is er ook nog de zalving die David ontving, de zalving om als koning gezalfd te zijn, de koninklijke zalving. En dat is een zalving van autoriteit. En ik geloof dat ook Jezus die kwam en die zegt van ik ben gekomen om het koninkrijk Gods te brengen. in Lucas hoofdstuk 11 staat dat hij door de vinger Gods, door de zalving van de geest, demonen uitdrijft. En hij spreekt en het zal gebeuren. En ook die koninklijke zalving zou ik graag weer sterker willen zien bewegen in mijn leven en in ons leven. En laten we ons daarna uitstrekken. Amen. En laat God je eigen hart onderzoeken en dat je eigen hart spreken. En laat de Heilige Geest in je hart branden. En dat het vuur in jou ontstoken mag worden. Om te leven zoals God het bedoeld heeft. Ook op dit gebied.